Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we tweemaal naar Paus Franciscus kunnen luisteren. Een eerste maal tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 april, die u reeds voor een deeltje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live, en waar we een volledige vertaling zullen geven van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven. Een tweede keer zullen we luisteren naar zijn woorden, en dat is een homilie die hij gegeven heeft tijdens het vieren van de Christmamis, op Witte Donderdag uiteraard, 6 april, in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. We beginnen dus bij de generale audiëntie en bij een catechese laten we luisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa la liturgia ci ha fatto ascoltare la passione del Signore.
Afgelopen zondag liet de liturgie ons luisteren naar het lijden van de Heer. Het eindigt met deze woorden: zij verzegelden de steen. Alles lijkt voorbij. Voor Jezus' leerlingen markeert die steen het einde van de hoop. De Meester is gekruisigd, gedood op de wreedste en vernederendste manier, opgehangen aan een galg buiten de stad. Een publieke mislukkeling, het slechtst mogelijke einde. In die tijd was dit het ergste. Nu, die moedeloosheid die de discipelen bedrukte, is ons vandaag de dag niet geheel vreemd. Sombere gedachten en gevoelens van frustratie zijn ook bij ons aanwezig. Waarom zoveel onverschilligheid voor God? Het is merkwaardig, dit. Waarom is er zoveel onverschilligheid voor God? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Maar kijk, er is zoveel kwaad in de wereld. Waarom blijven de ongelijkheden groeien en komt die verlangde vrede niet? Waarom zijn we zo gehecht aan oorlog en aan elkaar pijn doen? In ieders hart, hoeveel verwachtingen zijn er teleurgesteld? Hoeveel teleurstellingen? En opnieuw het gevoel dat vervlogen tijden beter waren en dat het in de wereld, misschien zelfs in de kerk, anders is dan vroeger. Kortom, ook vandaag lijkt de hoop soms vergezeld met de steen van het wantrouwen. En ik nodig ieder van u uit om daarover na te denken. Waar is uw hoop? Waar is uw hoop? Hebt u een levende hoop? Of is die verzegeld? Gewoon een herinnering. Drijft uw hoop u voort? Of is het een romantische herinnering, als iets dat eigenlijk niet bestaat? Waar haalt u uw hoop vandaan? Eén beeld bleef de discipelen bij: het kruis. En daar eindigde alles. Daar was het einde van alles geconcentreerd. Maar kort daarna zouden ze in het kruis zelf een nieuw begin ontdekken. Dierbare broeders en zusters, zo ontkiemt Gods hoop. Ze wordt geboren en herboren in de duisternis van onze teleurgestelde verwachtingen. En zij, de ware hoop, die hoop stelt nooit teleur. Laten we eens denken aan het kruis. Uit het meest verschrikkelijke martelwerktuig heeft God het grootste teken van de liefde genomen. Dat hout van de dood verandert in een levensboom. Het herinnert ons eraan dat Gods begin vaak te vinden is met ons einde. Zo verricht Hij graag zijn wonderen. Laten we vandaag dus kijken naar de boom van het kruis, opdat in ons hoop ontluikt, die alledaagse deugd, die stille, nederige deugd, maar die deugd die ons op de been houdt, die ons vooruit helpt. Zonder hoop kunnen wij niet leven. Bedenken, waar is mijn hoop? Laten we dan vandaag naar de boom van het kruis kijken, zodat er hoop in ons ontluikt om genezen te worden van verdriet. Hoeveel verdrietige mensen lopen er niet rond? Toen ik de straat nog op kon gaan, ik kan dat nu niet meer omdat ze het mij gewoon niet toelaten, maar toen ik in mijn ander bisdom de straat op kon, dan keek ik graag naar de blik van de mensen. Zoveel droevige blikken. Verdrietige mensen, mensen die in zichzelf aan het praten zijn, mensen die gewoon met hun telefoon rondlopen, maar zonder vrede, zonder hoop. En je ziet het ook. Waar is uw hoop vandaag? We hebben hoop nodig om genezen te worden van het verdriet waarmee we ziek zijn, om genezen te worden van de bitterheid waarmee we de kerk en de wereld vervuilen. Broeders en zusters, laten wij kijken naar het kruis. En wat zien we? We zien Jezus naakt, uitgekleed, gewond, gekweld. Jezus uitgekleed, Jezus gewond, Jezus gekweld. Is dat het einde van alles? Daarin ligt onze hoop. Laten we kijken hoe in deze twee aspecten de hoop die leek te sterven herboren wordt. Ten eerste zien we Jezus ontdaan van alles. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen en wierpen het lot. God ontdaan van alles. Hij die alles heeft, laat zich van alles ontdoen. Maar die vernedering is de weg naar de verlossing. God overwint zo al onze uiterlijkheden. Wij vinden het namelijk moeilijk om ons bloot te geven, om waarachtig te zijn. We proberen altijd waarheden te bedekken, omdat we er niet van houden. We bekleden ons met uiterlijkheden die we zoeken en verzorgen, met maskers, om ons te vermommen, ons beter voor te doen dan dat we eigenlijk maar zijn. Een beetje als de gewoonte van make-up te dragen. Innerlijke make-up. Er beter uitzien dan anderen. We denken dat het belangrijk is om te pronken, om te tonen, zodat anderen goede dingen over ons zullen zeggen. En we tooien ons met schone schijn. We tooien ons met schone schijn, met overbodige dingen. Maar zo vinden wij geen rust. En dan gaat de make-up eraf. Kijk je in de spiegel met het lelijke gezicht dat je hebt, maar het echte, hè? Het gezicht waar God van houdt, niet het opgemaakte gezicht. En Jezus, ontdaan van alles, herinnert ons hieraan dat de hoop herboren wordt door trouw te zijn aan onszelf. Door onszelf de waarheid te zeggen. Door een dubbelhartigheid los te laten. Door onszelf te bevrijden. van het samenleven met onze valsheden. En soms zijn we er echt zo aan gewend onszelf leugens te vertellen dat we met de leugens leven alsof het waar is. En uiteindelijk worden we vergiftigd door datgene wat niet waar is, wat een leugen is. Dus dit is wat nodig is. We moeten terugkeren naar het hart, naar het wezenlijke, naar een eenvoudig leven. Ontdaan van zoveel nutteloze dingen die als surrogaat dienen voor de hoop, als vervanging. Vandaag, nu alles ingewikkeld is en we de draad dreigen kwijt te geraken, hebben we juist behoefte aan eenvoud. Moeten we de waarde van de soberheid herontdekken, de waarde van verzaking, ons reinigen van wat het hart vervuilt, wat ons verdrietig maakt. Ieder van ons kan minstens één nutteloos ding bedenken waar we ons van kunnen ontdoen om terug tot onszelf te komen. Bedenk eens hoeveel nutteloze zaken. Hier, 2 weken geleden in Santa Marta, waar ik woon, het is een plaats voor zoveel mensen, werd gezegd dat het voor deze goede week goed zou zijn om naar de kleerkast te kijken en de dingen die we hebben en die we niet gebruiken, weg te doen. Je kan je niet voorstellen hoeveel dat is. Het is fijn om de nutteloze dingen weg te doen. En dit ging naar de armen, naar de mensen in nood. En ook wij hebben zoveel nutteloze zaken in ons hart. En ook daarbuiten. Kijk dus naar je kleerkast. Kijk ernaar. Het is nodig. Hè? Dit is nuttig en nodig. Dit is nutteloos. Wel, ruim het op. Kijk naar de kleerkast van je ziel. Hoeveel nutteloze dingen heb je? Hoeveel stomme illusies? Laten we terugkeren naar de eenvoud. Naar de echte dingen die geen make-up nodig hebben. Het is een goede oefening.
Alle cose vere che non hanno bisogno di trastoccarsi. Ecco un bel esercizio.
Laten we nog eens kijken naar het kruis. We zien de gewonde Jezus. Het kruis toont de spijkers die zijn handen en voeten doorboren, zijn open zijde. Maar bij de wonden van het lichaam komen die van de ziel. Zoveel angst. Jezus is alleen, verraden, uitgeleverd, verstoten door zijn vrienden, zelfs door zijn leerlingen, veroordeeld door de religieuze en de burgerlijke macht, geëxcommuniceerd. Jezus ervaart zelfs Gods verlatenheid. Aan het kruis verschijnt ook de reden van de veroordeling. Dit is Jezus, de koning der Joden. Het is een bespotting. Hij, die gevlucht was toen men hem koning wilde maken, wordt veroordeeld omdat hij zichzelf koning heeft gemaakt. Hoewel hij geen misdaad heeft begaan, wordt hij tussen 2 bandieten gezet. En de gewelddadige Barabbas krijgt de voorkeur boven hem. Jezus, kortom, is gewond naar lichaam en ziel. En ik vraag mij af, hoe helpt dit onze hoop? Jezus, beroofd van alles, wat zegt dit over mijn hoop? Hoe helpt dit nu mij? Wel, ook wij zijn gewond. Wie is er niet gewond in het leven? En vaak met verborgen wonden die we uit schaamte verbergen. Wie draagt niet de littekens van vroegere keuzes, van misverstanden, van kwetsuren die van binnen blijven, moeilijk te overwinnen zijn, maar ook van geleden onrecht, van scherpe woorden, van harde oordelen. God verbergt de wonden die zijn lichaam en ziel hebben doorboord, dus niet voor onze ogen. Hij toont ze om ons te laten zien dat met Pasen een nieuwe doorgang geopend kan worden. Door zijn wonden komt het licht. Maar Santo Padre, niet overdrijven, zal iemand misschien u zeggen. Maar het is waar. Denk eraan, uw wonden, die jij alleen kent, die iedereen in zijn hart verborgen heeft. Kijk naar de Heer en je zult zien. Je zult zien hoe daar stralen van licht uit die wonden komen. En Jezus aan het kruis verwijt niet, hij bemint. Hij bemint en vergeeft hen die hem verwonden. En zo zet hij het kwaad om in het goede, zo zet hij de pijn om in liefde. Broeders en zusters, het gaat er niet om een beetje of veel verwond te worden door het leven. Het gaat erom, wat doe ik met mijn wonden? De kleine, de grote, de wonden die altijd een spoor achterlaten in mijn lichaam en in mijn ziel. Wat doe ik met mijn wonden? Wat doe jij met je wonden? Maar nee, vader, ik heb geen wonden. Wees voorzichtig. Denk twee keer na voor je dat zegt. En ik vraag u, wat doet u met uw wonden die alleen u kent? Je kunt ze laten etteren in wrok, in verdriet. Of ik kan ze verenigen met die van Jezus, zodat ook mijn wonden licht worden. Denk aan hoeveel jongeren hun wonden niet verdragen en in zelfmoord een weg naar verlossing zoeken.
Che non tollerano le proprie ferite e cercano nel suicidio una via di salvezza.
Vandaag de dag in onze steden zoveel jongeren die geen uitweg zien, die geen hoop hebben, liever verder gaan met drugs nemen, met vergetelheid. Arme mensen, denk alstublieft aan hen. En aan jou vraag ik, wat is jouw drug om jouw wonden te bedekken? Onze wonden kunnen bronnen van hoop worden wanneer wij, in plaats van erover te wenen, te klagen of ze te verbergen, de tranen van anderen wegvegen. Wanneer we, in plaats van wrok te koesteren over wat ons is ontnomen, ons te bekommeren om wat anderen ontbreekt. En wanneer we in plaats van in onszelf te blijven hangen, ons buigen voor hen die lijden. Wanneer we in plaats van te dorsten naar liefde voor onszelf, de dorst lessen van hen die ons nodig hebben. Want alleen als we ophouden aan onszelf te denken, dan vinden wij onszelf. Maar als we aan onszelf blijven denken, dan vinden we onszelf nooit meer terug. En juist daardoor zegt de Schrift: geneest onze wond spoedig, bloeit de hoop weer op. Denk alstublieft na, wat kan ik voor anderen doen? Ik ben gewond door de zonde, ik ben gewond door de geschiedenis. Iedereen heeft zijn eigen wonden, maar wat doe ik? Blijf ik zo hangen bij mijn eigen wonden mijn hele leven lang? Of kijk ik naar de wonden van anderen en ga ik mee met de gewonde ervaring van mijn eigen leven om te genezen, om anderen te helpen? En dat is de uitdaging van vandaag, voor jullie allemaal, voor ieder van ons. Mogen de Heer ons helpen om hierin vooruit te komen.
Per tutti voi, per ognuno di voi, per ognuno di noi, che il Signore ci aiuti ad andare avanti.
Sterke woorden van Paus Franciscus. Het is om stil van te worden. En wanneer je de beelden bekeek van het plein, er waren eigenlijk heel veel jongeren aanwezig. Dus misschien ook wel het uitgelezen moment om zo'n catechese te houden. En ik zag hen, sommigen van hen, met open mond luisteren naar de Heilige Vader. Wat doen wij met onze wonden? Doen we ons beter voor dan we zijn? Gezonder voor dan we zijn? Of durven we onze wonden tonen? En vinden we daar juist de bron in om anderen die ook gewond zijn te helpen? Kan daar de liefde van God binnenkomen? Het zijn de vragen die de Heilige Vader ons voorlegt. Een wat langere catechese, die dus niet onmiddellijk past binnen de reeks, zeg maar, rond de evangelisatie. U weet, de afgelopen weken heeft de Heilige Vader daar vooral over gesproken. Maar in deze goede week, in het Paastridium, is het goed om daarover na te denken, om te kijken naar het kruis. Laten we dat ook doen. Het is een opdracht die de Heilige Vader eigenlijk aan ons geeft. Kijk naar het kruis. Zometeen zullen we nog de mogelijkheid hebben om te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de homilie die hij heeft gegeven tijdens de Chrismamis. En de Chrismamis is een mooi moment in het Paastridium. Het is het feest van Witte Donderdag gevierd werd met een heilige mis in de basiliek, in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan. En dat is een liturgie, een hele mooie liturgie, die op deze dag in alle kathedrale kerken wordt gevierd. Samen met de kardinalen, de bisschoppen, vicaris-generaal van zijn heiligheid en ook de vicerigen van het bisdom Rome en de priesters die aanwezig zijn in Rome, die worden daar ook bij uitgenodigd. En tijdens die eucharistie hernieuwen de priesters de beloften die zij bij hun wijding hebben gedaan. En vervolgens vindt de zegening plaats van het chrisma. De olie die gebruikt wordt bij de ziekenzalving, bij de catechumenen. Het is een moment, een heel plechtig moment ook, waar we God ook danken voor het priesterschap. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens zijn homilie. We luisteren eerst naar een eerste deeltje en zullen dan samen met hem het Angelus bidden en luisteren vervolgens naar het tweede deel.
Signore è sopra di me. E da questo versetto è incominciata la predicazione di Gesù
e dallo stesso De Geest des Heren is op mij. En vanuit dit vers begon de prediking van Jezus. Vanuit hetzelfde vers begon het woord dat wij vandaag gehoord hebben uit de profeet Jesaja. Aan het begin staat dus de Geest van de Heer. En over hem wil ik vandaag met u nadenken. Dierbare broeders, over de Geest van de Heer. Want zonder de Geest van de Heer is er geen christelijk leven. Zonder zijn zalving geen heiligheid. Hij is de hoofdrolspeler. En het is goed vandaag, op de geboortedag van het priesterschap, te erkennen dat Hij het is die aan de oorsprong ligt van ons ambt, van het leven en de vitaliteit van elke priester. De Heilige Moeder, de Kerk, leert ons inderdaad te belijden dat de Heilige Geest leven geeft, zoals Jezus zei. De Geest is het die leven geeft. Een leer die weer klinkt bij de apostel Paulus, die schreef dat de Geest leven geeft en sprak over de wet van de Geest die leven geeft in Christus Jezus. Zonder hem zou de kerk ook niet de levende bruid van Christus zijn, maar hoogstens een religieuze organisatie. Min of meer goed, zij zou niet het lichaam van Christus zijn, maar een door mensenhanden gebouwde tempel. Maar hoe kan de kerk dan gebouwd worden als wij niet tempels van de Heilige Geest zijn die in ons woont? We kunnen het niet buiten laten of parkeren in een of andere devotiehoekje. Nee, in het centrum. We moeten iedere dag zeggen, kom. Want zonder uw kracht is er niets in de mens. De Geest des Heren is op mij. En ieder van ons kan dit dus zeggen. Het is geen aanmatiging, het is een werkelijkheid. Want iedere christen, en in het bijzonder iedere priester, kan zich de volgende woorden eigen maken, want de Heer heeft mij gezalfd. Broeders, Zonder verdiensten, door zuivere genade, hebben wij een zalving ontvangen die ons tot vaders en herders in Gods heilig volk heeft gemaakt. Laten we toch stilstaan bij dit aspect van de geest, de zalving. Na de eerste zalving, die plaatsvond in de schoot van Maria, daalde de geest op Jezus neer bij de Jordaan. En daarna werd, zoals de heilige Basilius uitlegt, elke handeling van Christus verricht met de medeaanwezigheid van de Heilige Geest. In de kracht van die zalving predikte hij, verrichtte hij wonderen, waardoor uit hem een kracht ging die allen genas. Horen we bij Lucas. Jezus en de Geest werken altijd samen, zodat zij zijn als de twee handen van de Vader. Dat zegt Irenaeus, die naar ons uitgestrekt ons omhelzen en opheffen. En door hen zijn onze handen gezalfd, door de Geest van Christus. Ja, broeders, de Heer heeft ons niet alleen gekozen en geroepen van hier of van daar. Hij heeft in ons de zalving van de Geest uitgestort, dezelfde Geest die op de apostelen is neergedaald. Broeders, wij zijn de gezalfden. Prachtige woorden van Paus Franciscus in dit eerste deeltje van de homilie tijdens de Chrismamis, die werd gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek. We gaan zo meteen verder luisteren naar Paus Franciscus, maar eerst willen we de gelegenheid nemen om het Angelus te bidden samen met de Heilige Vader. Laten we bidden voor zijn intenties en laten we heel in het bijzonder bidden voor al onze priesters. Uit een grote dankbaarheid aan God voor het priesterschap, voor onze priesters. En dan komen we graag bij u terug en gaan we dus luisteren naar het tweede deel van de homilie. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We hebben ondertussen dus het eerste deeltje kunnen horen van de homilie van Paus Franciscus tijdens de Chrismamis. We gaan daar nu mee verder. Het laatste wat hij zei is dus een verwijzing naar de zalving van de geest. Als de geest die over hen is neergekomen, over ons allen, maar in het bijzonder over de priesters. Broeders, wij zijn de gezalfden. Laten we dus kijken naar de apostelen. We luisteren verder naar de homilie van Paus Franciscus.
Guardiamo dunque a loro, agli apostoli.
Laten wij dus naar hen kijken, naar de apostelen. Jezus koos hen en op zijn oproep verlieten zij hun boten, hun netten, hun huizen. De zalving van het woord veranderde hun leven. Vol enthousiasme volgden zij de meester en begonnen te prediken, te verkondigen, in de overtuiging dat zij later nog grotere dingen zouden bereiken, tot Pasen kwam. Daar leek alles te stoppen. Ze kwamen tot ontkenning en zouden zelfs de meester gaan verlaten. Laten wij niet bang zijn. Laten we moedig ons eigen leven en onze eigen ondergang onder ogen zien. Ze kwamen om de meester te verloochenen en in de steek te laten. Petrus de eerste. Ze kwamen in het reine met hun eigen ontoereikendheid en beseften dat ze hem eigenlijk niet hadden begrepen. Het ik ken deze man niet. Dat Petrus na het laatste avondmaal op de binnenplaats van de hoge priester uitsprak, dat is niet enkel een impulsieve verdediging. Het is een bekentenis van spirituele onwetendheid. Hij en de anderen verwachten misschien een leven vol succes achter een publiekstrekkende, wonderbaarlijke Messias. Maar ze erkenden niet het schandaal van het kruis dat hun zekerheden deed afbrokkelen. Jezus wist dat zij het niet alleen zouden redden en daarom beloofde hij hun de parakleet. En het was precies die tweede zalving met Pinksteren die de discipelen transformeerde, waardoor zij Gods kudde gingen wijden en niet langer zichzelf. En dat is de tegenstelling die moet worden opgelost. Herder ik Gods volk of mijzelf? En daar is de geest om mij de weg te leren. Het is die vurige zalving die hun religiositeit gericht op zichzelf, hun eigen capaciteiten, uitroeit. Als Petrus de geest heeft ontvangen, verdwijnen zijn angsten en aarzelingen. Jacobus en Johannes, verbrand door het verlangen hun leven te geven, houden op met het najagen van ereplaatsen. Ons carrierisme, dierbare broeders, de anderen blijven niet langer gesloten en angstig in de bovenzaal, maar gaan erop uit en worden apostelen in de wereld. Het is de Heilige Geest die ons hart verandert, die het op dat andere punt zet, dat andere weg. Broeders, een dergelijke reis omvat ons priesterlijk en apostolisch leven. Ook voor ons was er een eerste zalving die begon met een oproep van liefde die ons hart in vervoering bracht. Wij verlieten er onze plaatsen voor en op dat oprechte enthousiasme daalde de kracht van de geest neer die ons wijdde. En dan komt, volgens de tijd van God, voor ieder de fase van Pasen. Het moment van de waarheid. Het is een moment van crisis dat verschillende vormen kent. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met teleurstellingen, vermoeidheid, zwakheid, waarbij het ideaal lijkt te verslijten onder de eisen van de werkelijkheid, terwijl een bepaalde gewoonte de overhand neemt, bepaalde beproevingen die voorheen moeilijk voorstelbaar waren, de trouw ongemakkelijker doen lijken dan ze ooit was. En dit stadium, deze verzoeking, deze beproeving die we allemaal hebben en zullen hebben, dit stadium vormt een beslissende moment voor hen die de zalving hebben ontvangen. Men kan er slecht uitkomen, wegglijdend naar een zekere middelmatigheid, zich moeizaam voortslepend in een normaliteit, waar drie gevaarlijke verleidingen binnensluipen, die van het compromis, waarbij men zich tevreden stelt met wat men kan, die van het surrogaat, waarbij men zich probeert te vernieuwen met iets anders dan onze zalving, en die van de ontmoediging, die het meest voorkomt en waarbij men ontevreden verder gaat. En hierin ligt het grote gevaar. Terwijl de schijn intact blijft, ik ben priester, keren wij in onszelf en slepen wij ons lusteloos verder. Het parfum van de zalving is niet langer in ons leven en in ons hart, en ons hart breidt zich niet langer uit, maar krimpt ineen, gehuld in ontgoocheling. Het is een distillatie, begrijp je? Wanneer het priesterschap langzaam afglijdt naar klerikalisme en de priester vergeet om een herder van het volk te zijn, dat moment, wanneer men vergeet om herder te zijn, wordt men een geestelijke uit gewoonte, iemand die gewoon een job doet gelijk een ander. Maar deze crisis kan ook een keerpunt van het priesterschap worden, de beslissende fase van het geestelijk leven, waarin de uiteindelijke keuze moet worden gemaakt tussen Jezus en de wereld, tussen de heroïek van de naaste liefde en de middelmatigheid, tussen het kruis en een zekere welvaart, tussen heiligheid en een eerlijke trouw aan het religieuze engagement. Aan het einde van deze viering krijgt u een klassieker cadeau. Een boek dat dit probleem behandelt. De Tweede Roeping. Het is een klassieker van Pater Voyaume die dit probleem aansnijdt. Lees het alstublieft. En dan moeten we allemaal nadenken over dit moment in ons priesterschap. Het is het gezegende moment waarop wij, zoals de leerlingen met Pasen, geroepen zijn om nederig genoeg te zijn, om te bekennen dat wij overwonnen zijn door de vernederde en gekruisigde Christus, en te aanvaarden dat wij een nieuwe reis beginnen, die van de geest, van het geloof en van een sterke liefde zonder illusies. Het is de kairos waarin hij ontdekt dat de hele zaak er niet op neerkomt de boot en de netten te verlaten om Jezus voor een bepaalde tijd te volgen, maar dat het nodig is de hele weg naar Golgotha te gaan, de les en de vrucht te aanvaarden en met de hulp van de Heilige Geest te gaan naar het einde van een leven dat moet eindigen in de volmaaktheid van de goddelijke liefde. Met de hulp van de Heilige Geest. Het is tijd voor ons, zoals voor de apostelen, een tweede zalving te ontvangen. Een tijd voor een tweede oproep die we in acht moeten nemen. Voor de tweede zalving waarbij we de Geest verwelkomen. Niet op het enthousiasme van onze dromen, maar op de broosheid van onze werkelijkheid. Een zalving die waarheid maakt in de diepte, die de Geest toestaat, onze zwakheden, onze arbeid, onze innerlijke armoede te zalven. En dan ruikt men het parfum van de zalving opnieuw, van hem, niet van ons. Op dit moment, innerlijk, denk ik aan sommigen van u die in een crisis verkeren. Laten we zeggen, die gedesoriënteerd zijn en niet weten hoe de weg te bewandelen, hoe weer op het goede spoor te komen in deze tweede zalving van de Geest. Tot deze broeders, en ze zijn aanwezig, zeg ik eenvoudigweg, vat moed. De Heer is zoveel groter dan uw zwakheden, dan uw zonden. Vertrouw u toe aan de Heer en laat je een tweede keer roepen. Dit keer met de zalving van de Heilige Geest. Een dubbel leven zal u niet helpen. Gooi ook niet alles uit het raam, kijk vooruit. Laat de zalving van de Heilige Geest je liefkozen. En de weg naar deze stap van volwassenheid is het erkennen van de waarheid van de eigen zwakheid. Dit is waartoe de Geest der waarheid ons aanspoort, die ons ertoe beweegt tot in het diepste van onszelf te kijken, om ons af te vragen, hangt mijn ontplooiing af van hoe goed ik ben, van de rol die ik krijg, van de complimenten die ik krijg, van de carrière die ik heb, van de meerderen of de medewerkers, of van de gemakken die ik mezelf kan garanderen, of van de zalving die mijn leven parfumeert. Broeders, de priesterlijke rijpheid gaat uit van de Heilige Geest en zij wordt bereikt wanneer Hij de hoofdpersoon wordt van ons leven. Dan verandert alles van perspectief, zelfs teleurstellingen en bitterheid. Zelfs zonden, omdat het er niet meer om gaat onszelf beter te maken door iets te repareren, maar om ons over te geven, zonder iets achter te houden aan Hem die ons doordringd heeft met zijn zalving en in ons wil afdalen tot in de diepte. Dierbare broeders, laten wij dan herontdekken dat het geestelijk leven vrij en vreugdevol wordt. Niet wanneer wij de vormen redden en een lapje naaien, maar wanneer wij de Geest het initiatief laten nemen en overgeleverd aan zijn ontwerpen, ons overgeven om te dienen waar en hoe ons dat gevraagd wordt. Ons priesterschap groeit niet door te repareren, maar door over te vloeien. Als wij de Geest der waarheid in ons laten werken, zullen wij de zalving behouden, want de leugens, de klericale huichelarijen, de leugens waarmee wij geneigd zijn te leven, zullen onmiddellijk aan het licht komen. Deze homilie gaat nog een stukje verder, maar daar gaan we zeker graag nog wat mee verder in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. Er is ons helaas niet genoeg tijd gegeven om deze wat langere homilie helemaal aan u te brengen, maar het is voor iedere gelovige, zeker ook voor de priesters die misschien luisteren, zeker de moeite om helemaal te luisteren naar wat de Heilige Vader te zeggen had op het moment dat hij de Christmamis heeft gevierd. Maar dat is dus voor een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw luistert naar Radio Vaticaan en dan zullen wij het tweede deeltje van deze homilie, dat laatste stuk, zeker nog voor u brengen en vertalen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.